Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 56, het vierde vers. Psalm 56, vers 4. Gebed. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek, of de brief aan de Hebreeën, het tweede hoofdstuk. Hebreeën 2. En na de schriftlezing zingen we Psalm 86, vers 7. Psalm 86, vers 7, na de schriftlezing Hebreeën 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? De welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen, en wederom zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen.
Thank you.
Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden wij in het zojuist gelezen schriftgedeelte, Hebreeën hoofdstuk 2 en daarvan vers 16. Het 16e vers van Hebreeën 2, want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. We willen over de bediening van het woord des Heren Gods onmisbare zegen bidden. O Heere, gij hebt ons ook in deze dag, aan de morgen van deze uw dag, nog weer in de gelegenheid willen stellen om samen te komen aan de plaats van het gebed, waar ook de verkondiging van uw woord mag geschieden. Nadat u ons weer een week gespaard hebt en een week gezegend hebt, nadat u ons weer een week hebt omringd met uw weldadigheid en trouw, een week waarin alles weer getuigt van uw goedheid en van uw ontferming. Een week die ook getuigt van onze menigvuldige tekortkomingen en zonden en overtredingen. Een week waarin wij de schuld vermeerderd hebben. Een week waarin wij gedaan hebben wat kwaad is in uw oog. Nadat gij ons toch ondanks onze zonden en ondanks onze schuld opnieuw een week gespaard hebt, brengt u ons aan de morgen van deze uw dag weer samen onder de verkondiging van uw woord. En gij wilt het ons ook vandaag nog weer doen horen, dat er bij u de Heere vergeving is. Ja, gij hebt ons vele zegeningen geschonken, maar aan de morgen van deze dag komt u het ons voorhouden, Heere, dat er nog één zegen is die alle aardse zegeningen in waarde te boven gaat. Dat er nog een zegen is die rijker is dan alles wat wij in het leven hier op aarde ontvangen. Namelijk dat gij het zaad van Abraham aanneemt. Heere, geef dat wij daar oog voor mogen hebben. En dat we dat ook als het allernoodzakelijkste leren zien en kennen. Dat ons hart daarnaar uit mag gaan, Heere. En dat wij in die genade die daarin tot openbaring komt, persoonlijk mogen delen. Heren, wij zijn van nature blind voor die weldaad. We zijn blind voor de noodzakelijkheid van dat wonder. En daarom, heren, wat er gebeuren moet in ons leven is dat onze ogen geopend worden. Dat we gaan zien wie wij zijn. Dat we gaan zien, ja, inderdaad ook dat de week die voorbij gegaan is, maar ons ganse leven één vermenigvuldiging van zonde en ongerechtigheid is. En dat er zoveel is wat ons aanklaagt en beschuldigt voor uw heilig aangezicht. En dat er niets is waarmee wij voor u kunnen verschijnen. Heren, we hebben het nodig dat wij arm in onszelf, leeg in onszelf, tot u de toevlucht leren nemen. En dat we dat niet alleen voor de eerste keer leren doen, maar dat dat steeds maar weer ook praktijk mag zijn. O zeker, het moet één keer voor het eerst zijn, want van nature vragen we niet naar u, en zeker niet met een behoeftig hart, zeker niet met een arme ziel. We kunnen wel vragen en we kunnen wel bidden, omdat we dat uit kracht van opvoeding gewoon zijn. Maar Heere, bidden met een oprecht gemaakt hart, bidden met een arme verloren ziel, dat is nog wat anders dan dat we wat gebeden zeggen en wat woorden spreken. En daarom, we hebben het één keer voor het eerst te leren. En wij bidden u, Heere, zij die het niet kennen, zij die hun nood niet kennen, die het ook niet weten om uit de nood te roepen tot God, die niet weten wat het is om verlegen te zijn om genade en om vergeving, wilt gij hun ogen openen voor hun ware toestand, en wilt gij hen doordringen door het werk van uw geest, hoe noodzakelijk het is om vrede te vinden in het bloed van de Heere Jezus Christus. Bekeer onder ons, in ons midden, degene die onbekeerd zijn, of ze nu jong zijn of al ouder, ja zelfs oud geworden zijn. Heren, alle die onbekeerd zijn, hebben zo nodig dat krachtige, dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest, waardoor u hen een halt toeroept en hen stopt op de weg die naar het verderf voert en hen leert vragen naar u en naar uw genade. Wilt gij dat genadiglijk doen in ons midden en wilt u zo uzelf verheerlijken? Maar heren, niet alleen zij hebben nodig dat werk van uw Geest. Dat hebben we allemaal nodig. Ook diegenen die uw genade al hebben leren kennen. Die er geen vreemdeling meer van zijn. Zij tot wie gij gesproken hebt. Die gij opgezocht hebt. Aan wie er zielenheil gij gearbeid hebt. Heren, ze zijn nog steeds diep afhankelijk van de werkingen en de invloeden van uw Heilige Geest. En ook in dit morgenuur, heren, hebben zij het nodig dat gij tot hen wilt spreken en dat gij uw woord wilt gebruiken en het wilt heiligen aan hun hart. Dat hebben zij altijd nodig, maar bijzonder ook in een week zoals deze, zoals de week die vandaag begint, heren, die een week van voorbereiding op het heilige avondmaal zal zijn. Zij die tot uw volk en kinderen behoren, worden genodigd om tot de tafel des Heren te komen en het sacrament te gebruiken. Heere, gij hebt dat zelf zo ingesteld en verordend. En het is uw heilige wil dat uw volk zal komen tot de tafel die gij voor hen hebt neergezet. Maar heren, om op de ware en de rechte wijze te komen, is het nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En dat wij doen dat werk van zelfonderzoek. En dat is een gewichtig werk. Dat is een werk waartoe we in onszelf ook niet in staat en waartoe we niet bekwaam zijn. Dat is een werk, heren, dat in alle eerlijkheid moet gebeuren. Eerlijk omgaande met onze eigen ziel. En onszelf niet wat wijs maken, maar eerlijk door uw woord ons laten leiden en door uw geest ons laten onderzoeken. En daarom, heren, wij bidden van u dat gij dat werk zelf wilt doen. En dat gij ook door uw woord, ook door de verkondiging van uw woord in deze morgen, in het leven van uw kinderen wilt werken. En dat gij in hen wilt ontsteken die hoop en dat verlangen en die verwachting om u te mogen ontmoeten. Een verwachting die gij zeker ook vervullen zult. En dat gij in deze dingen uzelf wilt betonen, heren, een God te zijn die in het leven van uw kinderen nog wilt werken, die het werk van uw hand nog wilt versterken, die nog wilt leiden door uw Heilige Geest in al de waarheid, die ons dieper wilt doen verstaan onze nood en ellendigheid, maar die ons ook meer en meer oog geeft voor die schatten en die weldaden die in Christus Jezus zijn, ja, voor de algenoegzaamheid van zijn offeranden en voor de heerlijkheid van zijn middelaarswerk. Opdat uw volk het mag leren om alles in hem te zoeken, maar ook te vinden. Dat ze het weten mogen, heren, door het toepassende werk van uw Heilige Geest. Dat gij de volkomen zaligmaker zijt, die al hun zonden vergeeft, die al hun ongerechtigheid geneest, die hun leven verlost en het kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Heren, wij bidden van u, wilt gij zo in ons midden zijn, met het krachtige werk van uw Heilige Geest. En wilt gij dan zelf door uw woord ook onderscheid maken, heren. Onderscheid, want er is onderscheid in de gemeente. Er zijn er die u vrezen, maar er zijn er ook die u niet vrezen. Er zijn er die u vrezen in oprechtheid. En er zijn er die u vrezen in schijn. Er zijn er die wandelen in de weg van uw geboden en inzettingen en die een waarachtige liefde voor u en voor uw dienst hebben ontvangen, al moet direct erbij beleden en erkend worden dat veel van die dingen vaak nog zo verborgen en in het duister is en dat er ook zoveel afwijkingen kunnen zijn en dat er zoveel kan wezen dat het uitzicht op u belemmert en dat ons als het ware aan de aarde flessen gelijk maakt, waardoor het gezegd moet worden dat het fijne goud verdonkerd is. Maar niettemin, er zijn er in wier hart gij de ware vrezen van uw naam gelegd hebt. Maar er zijn er ook bij wie het alles vorm is en geen inhoud. Buitenkant en geen wezen. Heere, wij bidden van u dat door uw woord, door de verkondiging van uw woord ook, dat onderscheid mag worden aangewezen en aangeduid, opdat we het weten mogen, Heere, van uwentwege, wie gij tot de tafel des Heeren nodigt en wie daar geen plaats van uwentwege ontvangen hebben. Wij smeken u dan om het werk van uw geest en als de conclusie die we voor ons eigen hart en leven moeten trekken, moet zijn dat wij geen recht hebben om aan de tafel des Heeren aan te komen. Heere, laat ons dat dan zo in de engte drijven en zo in de nood brengen, dat wij leren roepen naar u om genade te ontvangen en om vrede te mogen vinden in uw bloed en om verlossing van onze zonden te verkrijgen. Heere, schenk ons alles wat we nodig hebben. Maar wij bidden hier in uw huis ook voor hen die niet naar uw huis konden komen. Voor hen die ziek zijn. Voor hen die door uw hand bezocht zijn. Er zijn er ook uit onze gemeente, Heere, die in het ziekenhuis zijn opgenomen. En wij dragen ze aan u en aan uw barmhartigheden op. We denken aan zuster Van Eiken die al enige weken in het ziekenhuis in Dirksland is. En aan zuster Hobbel die daar ook al enige weken verblijft. En voorts aan zuster Alderlieste die daar ook deze week is heen gegaan en die een operatie heeft ondergaan. En zuster Van der Kooi in een ziekenhuis in Rotterdam die ook daar een operatie moest ondergaan. Heren, wij bidden van u of gij ze alle voor uw rekening wilt nemen. En of gij ze gedenken wilt en ieder naar de omstandigheden waarin zij verkeren. U weet wat nodig is, Heren, naar lichaam en ziel. U weet van de zorgen. U weet van de teleurstellingen. U weet van de beproevingen. U weet van de onzekerheden. Heren, gij kent alle dingen. Gij kent ook de lichamelijke pijnen en de moeite. Maar gij weet bovenal ook hoe de ziel gesteld is. Laat uw genade in hun leven tot openbaring mogen komen. En wilt gij het wel maken, Heren, met uzelf, naar de grootheid van uw ontferming, zoals gij alleen dat kunt. Wij mogen u ook erkennen dat u zegeningen hebt willen schenken. Zuster Braber kreeg een verblijdende uitslag na het onderzoek dat gehouden is. Heren, het is een voorrecht en een weldaad dat gij het zover wel gemaakt hebt. In het gezin Peeman is een dochter geboren, Heren, en ook dat is reden tot dankbaarheid en erkentenis. Gij zijt de milde gever. Ook deze ouders hebt u weer willen beweldadigen. En het kind dat ter wereld kwam, een schepsel van uw hand. Heren, gij hebt ook daarin uw grootheid willen bekendmaken. Geef deze ouders wat ze nodig hebben om uw naam groot te maken, ook in de opvoeding van dit kind. En daarvoor hebben ze zo nodig, Heren, het werk van uw geest en de leiding, de bediening van uw geest. Spaar dit kind en geef dat het in welstand mag opgroeien. Heren, wij mogen u ook erkennen dat zuster Sprong na een periode van ziekte vanmorgen weer met de gemeente mocht opgaan. U hebt haar willen sparen. U hebt haar niet alleen in het ziekenhuis, maar ook daarna willen geven wat ze nodig had. En zover hebt gij haar willen sterken en willen ondersteunen dat ze vanmorgen weer in de kerk mocht zijn. Zegen haar ook met de gave van de waarachtige dankbaarheid. Maar laat het haar ook een begeerte des harten mogen zijn, Heren, om u te mogen ontmoeten in uw huis en uw stem te mogen horen in haar eigen ziel. Wij bidden voor allen die ziek zijn, voor alle die het moeilijk hebben, voor alle die een weg van tegenspoed gaan. En wij bidden van u of gij hen gedenken wilt in uw gunst. We vragen u ook om waarachtige dankbaarheid voor alle die door u beweldadigd zijn. Heren, er is veel wat wij bidden. Er is ook veel waarvoor wij mogen erkennen. Maar we moeten het u belijden ook, dat wij geen mensen zijn die enig recht en enige verdiensten hebben. En als wij van uw zegeningen vragen, Heren, laat het ons allen dan duidelijk voor de aandacht staan dat geen van die zegeningen door ons is verdiend. We hebben het alles verzondigd en verbeurd. en er is geen recht in ons. Daarom, o Heere, vergeef onze zonde. Scheld ons al onze misdaden kwijt, Gij die toch de ontfermer zijt, en wil ons in genade aanschouwen en ons geven wat we van u vragen om Jezus wil alleen. Amen. Wij zullen nu eerst samen zingen Psalm 18 en daarvan het 6e en het 9e vers.
Oh,
tweede hoofdstuk van de Hebreeënbrief spreekt de apostel over het werk van de Heer Jezus Christus. Het werk dat Hij verricht heeft en wat ook vrucht draagt. Een werk dat tot openbaring komt in, en de vrucht die openbaar komt in de zaligheid die Hij aan zijn volk en kinderen schenkt. Dit hoofdstuk spreekt over de vleeswording. Het hoofdstuk spreekt ervan dat de Heer Jezus de zijn broeders in alles gelijk geworden is. En dit hoofdstuk spreekt ervan dat de Heer geleden heeft, dat Hij gestorven is. In vers 10 lezen wij over zijn lijden, in vers 14 lezen wij over zijn dood. En op deze manier heeft de Heer de zaligheid verworven. Langs deze weg maakt Hij zondaren zalig. Zoals dat beschreven wordt hier, Hij leidt hen tot de heerlijkheid. Vers 10. Hij verlost hen van de dienstbaarheid. Vers 15. En van dat werk van Christus als zaligmaker lezen wij ook in de woorden van onze tekst. Hij maakt zalig. Dat vinden we weergegeven en uitgedrukt in het woordje Hij neemt aan. Maar dan wordt er in onze tekst ook tegelijk gezegd wie Hij aanneemt. Wie zijn zij die door Hem zalig gemaakt worden? Dat zijn niet de engelen, maar dat is het zaad van Abraham. Dus de Heere wordt hier ons voorgesteld als de zaligmaker die zijn volk aanneemt. En dan wordt er in onze tekst ook gesproken over wie het dan zijn die zalig gemaakt worden. Negatief niet de engelen en positief het zaad van Abraham. Maar voordat wij met elkaar over deze tekst en de woorden van onze tekst nader gaan nadenken, wil ik u en met u lezen het eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier. Het eerste gedeelte van het formulier voor de bediening van het heilig avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11 vers 23 tot 29. Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke Hij verraden werd het brood nam, en als Hij gedankt had, brak Hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam Hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal. En Hij zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat Hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen van noden ten eerste, dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, namelijk alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouderen en overheden onder ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al diegenen die een ergerlijk leven leiden. Deze alle, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof, de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. U begrijpt dat we het woord van onze tekst, zoals we dat in Hebreeën 2 vers 16 vinden, gaan lezen en zoeken te verstaan, ook in het licht van wat we in ons formulier gelezen hebben, in verband met de voorbereiding voor het heilige avondmaal. En dan komt vanmorgen deze vraag eerst naar ons toe, vanuit het woord van God. En ook in het licht van de voorbereiding voor het avondmaal. Wie zijn het dan voor wie de Heere Jezus in deze wereld gekomen is? Wie zijn het die hij aanneemt? Wie zijn het, zo vragen we er vanmorgen direct achteraan, voor wie hij ook zijn sacrament heeft laten instellen en verordenen? De tekst geeft daar een antwoord op. door eerst te zeggen wie het niet zijn. Hij neemt de engelen niet aan. Op welke engelen slaat dat? Op de getrouw gebleven engelen die God dienen in zijn tempel? Nee, op die engelen slaat dat woord van onze tekst niet. Want er zijn inderdaad vele engelen die getrouw gebleven zijn en die zondeloos zijn gebleven. En die God mogen dienen en die zijn aangezicht mogen aanschouwen. Maar juist het feit dat zij zondeloos zijn. Het feit dat zij rein zijn, zuiver, heilig. Het feit dat God hen toestaat in zijn nabijheid, in zijn heiligdom te wonen en hem te dienen in zijn tempel in de hemel. Dat feit wijst er al op dat ze geen eens een zaligmaker nodig hebben. Het is helemaal niet nodig voor hen om aangenomen te worden. Want zij zijn zonder zonde. En iemand die zonder zonde is, heeft geen zaligheid en dus ook geen zaligmaker nodig. Op hen ziet het woord van onze tekst niet. Over welke engelen dan? Wel, het woord spreekt over de gevallen engelen. Die wel zonde hebben. En die zou het ooit wel met hem kunnen worden, een zaligmaker behoeven. Maar, zo zegt de apostel, zij worden niet aangenomen. De engelen die afgevallen zijn van God, die opgestaan zijn tegen hem, en toen door de Heere met straf bezocht zijn, die uit de hemel geworpen zijn, deze engelen hebben zonde, dragen straf, hebben een eeuwig verderf voor zich, maar, zo zegt onze tekst, er is voor hen geen weg der ontkoming. Er is voor hen geen goddelijke genade. Zij zijn en ze blijven verworpen. En al is de straf over hen nog niet volkomen voltrokken, dat betekent niet dat zij nog een gelegenheid hebben om tot bekering te komen. Al hebben de duivelen, de gevallen engelen die duivelen geworden zijn, nog een zeker uitstel van de definitieve straf ontvangen, dat houdt niet in dat die tijd die ze nu beleven voor hen de dag der zaligheid is. De dag des heils. De Bijbel zegt van hen dat zij bewaard worden door God. In de tijd dat de Heer het vonnis nog niet volkomen voltrekt, worden ze bewaard. Er staat in Judas vers 6. De engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. En er is voor hen geen mogelijkheid om te ontkomen aan Gods geduchte wraak. Een zeer zwaar, onherroepelijk oordeel zal hen treffen. En dat oordeel, hoe zwaar en onherroepelijk het ook mogen zijn, het is een billijk, een rechtvaardig oordeel. Want de zonde van de duivelen is bijzonder zwaar en ernstig. Ze hebben gepleegd de zonde van hoogmoed, van opstand tegen God. Ze hebben God van de troon willen stoten. Ze hebben zelf God willen zijn. En zodoende hebben ze dat verderf dat over hen komen zal dubbel en dwars verdiend. En het is billijk, het is rechtvaardig dat er voor zulke gruwelijke zondaren geen genade is, dat de Heere hen onder het oordeel der duisternis bewaart, totdat hij hen volkomen zal wegstoten van zijn schepping. Het is billijk, het is rechtvaardig dat deze boze geesten, die opstandelingen zijn tegen God, en die God geen God willen laten, geen gratie krijgen. Maar voor wie is de Heere Jezus dan wel zaligmaker? Als hij het niet voor deze gevallen engelen is. Wie neemt hij dan wel aan? De tekst zegt het zaad van Abraham. Maar wie zijn dat? Het eerste wat we van hen kunnen zeggen is dat ze mensen zijn. Mensen. Ze zijn afstammelingen, nakomelingen van Adam en Eva. Dat is het eerste wat je van dat zaad van Abraham kan zeggen. Maar het zijn toch ook weer niet alle kinderen van Adam. De Heere heeft een onderscheid gemaakt. De Heere duidt hen niet aan als het zaad van Adam, maar hij bepaalt dat nader als het zaad van Abraham. Dus niet alle kinderen van Adam, maar die kinderen van Adam die ook de kinderen van Abraham zijn. Maar wie is dat zaad van Abraham dan? Verschillende keren in de Bijbel heeft deze uitdrukking betrekking op het natuurlijke zaad van Abraham. Het volk Israël. Het verbondsvolk. Maar die betekenis heeft deze uitdrukking niet altijd. Er zijn met name in de brieven verschillende plaatsen aan te wijzen waar de uitdrukking het zaad van Abraham een geestelijke betekenis heeft gekregen. Laat ik u er een voorlezen uit Galaten 3 vers 29. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen. En zo vinden we het ook in Romeinen 4. Waar Abraham de vader der gelovigen genoemd wordt. Niet de vader van een natuurlijk volk. Daar spreekt Paulus daar niet over. Maar de vader der gelovigen. En van alle gelovigen. Niet alleen uit de besnijdenis, maar ook uit de heidenen. Niet alleen van de Joden, maar ook van degenen die tot andere volkeren behoren. Alle gelovigen. Alle die waarlijk in Christus gelovigen. Geloven, zij hebben, om zo te zeggen, Abraham tot een vader. En zij zijn Abrahams zaad. En zo wordt de tekst, zo wordt de uitdrukking ook in onze tekst bedoeld. Wie worden door de Heere aangenomen? Het zaad van Abraham. Wie is dan dat zaad van Abraham? Het natuurlijke Israël? Nee, zo mogen we het hier niet verstaan. Degene die hier bedoeld worden, dat zijn degene die door de Heere zijn aangenomen tot zijn kinderen en erfgenamen. En die door hem met het geloof begiftigd zijn. Die, zoals Galaten 3 vers 29 zegt, in Christus zijn. Het gaat hier over het volk van God. Maar dan het volk van God niet in de verbondszin, maar het volk van God, dat volk van God geworden is door de wedergeboorte. Zeker, er is ook een verbondsrelatie. Er is ook een spreken van het zaad van Abraham in de zin van daar wordt Israël mee bedoeld als het bevoorrechte volk. En in die zin mogen wij van de gemeente, van alle die tot het verbond behoren, spreken van het zaad van Abraham. Maar dat betekent dit in onze tekst niet. Daar heeft het een nog nauwere, een nog engere betekenis. Daar is het dat volk des Heren, waar de Heer zijn hand op gelegd heeft en waar hij zijn geest ingegeven heeft. Het volk waar de Heer door het wonder van de wedergeboorte een nieuw leven en een nieuw levensbeginsel ingewerkt heeft. Die worden door de Heer aangenomen. Of beter gezegd, die zijn al door de Heere aangenomen. En het feit dat ze die geestelijke instelling, die dat nieuwe leven ontvangen hebben, is al een bewijs dat ze door de Heere aangenomen zijn. Maar zijn zij dan geen zondaren? We zagen dat de duivelen niet aangenomen worden. En dat dat rechtvaardig is, want die duivelen zijn grote zondaars voor God. Maar hoe zit het dan met dat zaad van Abraham? Zijn zij geen zondaren? Ja, zij zijn zondaren. Is hun zonde dan minder ernstig dan die van de engelen die gevallen zijn? Nee, hun zonde is niet minder ernstig dan de zonde van de engelen die duivelen werden. Want in vele opzichten moeten we eerlijk zeggen, is de zonde die de duivelen begaan hebben gelijk aan de zonde die de mensen begaan hebben. Je mag zeggen dat de zonde van de duivel hoogmoed, trots, maar ook opstand is geweest. En leugen en bedrog. Maar je moet hetzelfde zeggen van de zonde van de mens. De mens wilde ook als God zijn. De mens kwam ook tegen God in opstand. De mens is ook een kind van de leugen, een leugenaar geworden. En er is geen goed in de duivel, maar er is ook geen goed in de natuurlijke mens. En als God het kwaad dat in het hart van elk mensenkind leeft niet zou beteugelen, dan zou de mens zeker zo ver gaan als de duivel in de uitleving van het kwaad. Dan is de mens net zo goed in staat om allerlei gruwelstukken te bedenken, maar ook uit te voeren. En het is de bewijzen zijn er toch van. De bewijzen dat ook de mens tot alle boosheid geneigd is en in staat is, die liggen toch voor het oprapen. En wat er bij de een uitkomt, dat zit er bij de anderen in. Het hart is net zo boos en verdorven en slecht en vuil en onrein als het hart van de boze geest is. Er is dus gelijkheid in zonde. Maar waarom dan dat onderscheid? Waarom staat hier dan, hij neemt de engelen niet aan? Maar er zijn mensen die hij wel aanneemt, namelijk het zaad van Abraham. Waar komt dat onderscheid, dat verschil dan vandaan? Beiden gevallen, beiden in opstand gekomen, beiden de schepper ontrouw geworden, beiden de heren van de troon willen stoten, beiden tot alle boosheid geneigd en in staat. En toch een onderscheid, de een aangenomen en de ander niet. Waar komt dat dan vandaan? Gemeente, dat is wat we Gods vrijmacht noemen. De vrijmacht. Als de Heere de engelen niet aanneemt, maar mensen wel, dan zit daar een keus achter. En als de Heere de ene mens wel aanneemt en de andere mens niet. Niet het zaad van Adam in zijn geheel, maar vanuit het zaad van Adam, het zaad van Abraham. Dan zit daar ook een keus achter. Dan zit daar verkiezing achter. En zeg nu niet dat dat onbillijk is. Zeg nu niet dat God dat niet zou mogen doen. Kom niet aan met argumenten zoals dat wel gedaan wordt, dat het inderdaad onbillijk is, want dat doet een vader toch niet, die geeft toch niet zijn ene kind alles, terwijl hij zijn andere kind verwaarloost, want dat is een valse vergelijking. Wij zijn geen kinderen Gods. Wij zijn vijanden Gods. Allemaal. De duivelen en de mensen. Vijanden van God. Opstandelingen. En daarvan moeten we uitgaan en dan zien wat we verdiend hebben. En als we dan gaan overdenken wat we verdiend hebben in onze opstand en in onze vijandschap, dan is dat het eeuwig verderf. Dan is het niet onbillijk als de duivelen dat eeuwig verderf ontvangen. Dan zou het ook niet onbillijk zijn als alle kinderen van Adam datzelfde oordeel moesten ondergaan. Dat hebben we allen verdiend, dat zijn we allen waardig. En dat God
de duivelen alleen bewaart tot de dag van het grote oordeel. En dat hij dat zo niet met de mensen doet, maar dat hij de mensen nog gelegenheid geeft om tot bekering te komen. Wel, bedenk, dat laatste is niet verdiend. We zouden hetzelfde lot moeten ondergaan als de boze geesten. Mag God dan, terwijl we allen in dezelfde toestand liggen, terwijl we allen het oordeel verdiend hebben, mag God dan niet genadig zijn? Mag hij dan zijn ontferming niet bewijzen door aan het zaad van Abraham zijn gunst te gaan betonen? Mag de Heere geen onderscheid maken in zijn gunst, in zijn barmhartigheid? Mag de Heere zich niet ontfermen over wie hij wil? Weet u, dat is een van de dingen die dat zaad van Abraham leert erkennen. En ik zal niet zeggen dat ze er nooit moeite en strijd mee hebben in hun leven. Maar een van de dingen die het zaad van Abraham leert kennen en beleven is dat ze gaan erkennen dat de Heere recht zou zijn als hij hen geen ontferming zou gunnen. Waarom gaan ze dat erkennen? Omdat ze iets in hun eigen hart gaan lezen. En datgene wat ze in hun eigen hart gaan lezen, wat ze in hun eigen hart gaan ontdekken, dat doet hen vrezen. Dat doet hen schrikken. En dat geeft hen een indruk van hoe diep ze gevallen en hoe ver ze verloren zijn. Dat geeft hen er iets van te zien, dat als God hen niet voortdurend bewaart en beschermt, zij zich dood zouden zondigen. En daarom gaan ze de Heere ook erkennen als een rechtvaardig God, die het recht heeft om te straffen, die het recht heeft om de keus die we door de zonde gemaakt hebben te bezegelen, die het recht heeft om zijn zondige schepsel onder het eeuwig oordeel te brengen. Maar zeg eens, wat is dat dan voor een volk dat door de Heere aangenomen is? Zaad van Abraham hebben we gezien, dat wil zeggen de waarachtige gelovigen, een begenadigd volk, een wedergeboren volk, maar dat waren ze niet altijd. Er was een tijd in hun leven dat ze net zo verloren waren als de rest, en net zo schuldig in Gods ogen als de rest, en hun beeld, ja, hun beeld net zo goed, wordt getekend in de woorden van de apostel in de Efezebrief, waar hij spreekt over mensen zonder enig onderscheid, en hij sluit zichzelf erbij in, want hij spreekt over wij. En Paulus, de vrome, de rechtzinnige Jood, hoort daar net zo goed bij als de blinde heiden die de afgoden dient. Hij spreekt van allen dat ze dood zijn in de zonden en in de misdaden. En dat ze wandelen naar de eeuw van deze wereld. Naar de macht, overste van de macht der lucht en van de geest. Die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En dat zij allen daaronder verkeren. En dat ze allen doen de begeerlijkheden des vleeses. En de wil des vleeses en der gedachten. En dat ze allemaal zijn kinderen des toorns. Zo was dat met dat zaad van Abraham ook. En dat zegt de apostel ook in onze tekst. Want hoe, en nu kom ik bij het tweede, hoe omschrijft hij nu wat er met hen gebeurd is? Hoe laat hij in deze woorden nu aan uitkomen wat de Heere in hun leven gedaan heeft? Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Letten we met elkaar op dat woordje aannemen. En dan moeten wij, en dat moet ik er u bij zeggen, dan moeten we dat woordje niet nemen zoals het hier in deze vertaling staat, want hier klinkt het nogal vlak. Het Griekse woord heeft een veel diepere zin. Daar zit veel meer kracht in dat woord dat in de grondtekst gebruikt wordt. Het is een woord, en laat ik het u daarmee illustreren, dat precies eender gebruikt wordt in de geschiedenis van de storm op zee. Als Petrus op de golven wandelt, in Matteüs 14 vers 31, als Petrus op de golven wandelt en als hij de golven ziet en de wind ziet, dan wordt hij bevreesd en dan begint hij te zinken en dan roept hij, dan bidt hij, Heere, behoud mij, en Jezus terstond de hand uitstekende greep hem aan. Hij greep hem aan. Het was een grijpen met goddelijke kracht, waardoor Petrus uit de golven, uit het water uitgetrokken werd. Hetzelfde woord vinden wij ook in een andere tekst in de Hebreeënbrief, in Hebreeën 8 vers 9. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden. En daar ziet u, als u over die verlossing van Egypte, van Israël uit Egypte nadenkt, en wat de Heere toen met zijn volk deed, toen heeft hij, en zo zegt de Heere dat meerdere malen, bijvoorbeeld in de profeten, toen heeft hij hem met een hoge hand en met een uitgestrekte arm uitgeleid. Toen heeft hij zijn goddelijke kracht bewezen door hen aan te grijpen en uit het diensthuis uit te rukken. Dat is de gedachte die ook in het woord van onze tekst meespreekt. Hij neemt, hij grijpt de engelen niet aan, maar hij grijpt het zaad van Abraham aan. En dan een aangrijpen tot verlossing. Een aangrijpen waarin de Heere zijn goddelijke kracht tot openbaring brengt. En waarom is dat nodig? Waarom is dat nodig dat de Heere hen zo aangrijpt en hen dan ook uittrekt? Waarom is het nodig dat de Heere zo in hun leven te werk gaat? Precies omdat zij in dezelfde omstandigheden zitten als alle andere kinderen van Adam. En in wezen in dezelfde omstandigheden als de vorst der duisternis met zijn trawanten. Gebonden in ellende, in nood, in dood, in verlorenheid. Net zo slaaf van de zonde als de anderen. Net zo goed een kind des toorns als de anderen. Net zo goed doende de wil des vleeses en der gedachten als de anderen die van God zijn afgeweken. Zij liggen ook in die ruisende kuil, in dat modderig slijk. Zij liggen ook in het vuur als het ware. En de Heere moet goddelijk ingrijpen en hen uit die kuil uittrekken. En hen uit dat vuur als een brandhout uitrukken. En zo spreekt Paulus er ook over zijn eigen leven in Filippenzen 3 vers 12. Dat hij gegrepen is door de Heere. Dat is het wat het werk van de Heere Jezus, wat het werk van de zaligmaker hier uitmaakt. En dat is het bewijs dat dat zaad van Abraham in zichzelf niets beter, niets anders is. Dat dat net zo min deugt, dat dat net zo min enige aantrekkelijkheid, enige schoonheid, enige deugdzaamheid voor God heeft. Dat zaad van Abraham is net zo verloren, net zo ellendig, net zo vuil, net zo in slavernij als wie dan ook. En van dat werk, van dat aangrijpende werk, krijgen zij kennis in hun leven. En als ik dat zo zeg, dan geef ik eigenlijk tegelijk ook te kennen hoe we onszelf moeten gaan beproeven. En langs welke weg het woord des Heren ons ook in de week van voorbereiding wil leiden. Want nu komt natuurlijk de vraag, horen wij bij dat zaad van Abraham? Hebben wij deel ontvangen aan dat werk des Heren, die in zijn genade zich openbaart en dat zaad van Abraham aanneemt, aangrijpt en uitredt? En hoe kunnen we dat dan weten? Waarin komt dat dan openbaar? Laat ik u drie dingen noemen. Drie dingen waar dat zaad van Abraham kennis aan krijgt. In de eerste plaats, ze krijgen er kennis aan, en vanzelf moet ik daar beginnen, dat zij in zo'n gebonden staat, in zo'n staat van gebondenheid leven van nature. Dat ze in een toestand zijn waaruit ze zichzelf onmogelijk kunnen redden. Ik lag machteloos gebonden. Daar heeft ieder die door de Heere waarlijk opgezocht is, kennis aan gekregen. Dat ze door de zonde, door hun eigen ongehoorzaamheid en afval, of hoe je het verder noemen wil, in een toestand zijn terechtgekomen van hopeloze ellende. Waar geen licht schijnt en waar geen hoop is en waar geen verwachting is en waar niets is dan ellende en moeite. Daar krijgen ze kennis aan. Tweede waar ze kennis aan krijgen is de noodzakelijkheid van een ingrijpen van God. Want wat zij proberen, dat mislukt. Denk nog even aan die ruisende kuil en dat modderig slijk. Iemand die in zo'n toestand is, kan wel proberen zichzelf uit die put te redden en uit dat slijk te bevrijden, maar dat gaat niet. Als je eenmaal in het slijk vastzit, dan gaat elke beweging die je doet om eruit te komen averechts werken en je wordt hoe langer hoe dieper in het slijk getrokken en vastgezogen. En je kunt niet tegen de steile wanden van zo'n put opklimmen om je eigen bevrijder te zijn. En wat David leerde in die omstandigheden, dat leert al dat zaad van Abraham. Ze leren de Heere verwachten. Ik heb de Heere, zegt David, lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. Zie vanuit de ervaring en de ondervinding dat we onze eigen verlossers niet kunnen zijn. En dat je niet toe kunt en niet volstaan kunt met een beetje verbetering van jezelf en een deugd hier en een goed werk daar. Maar dat de Heere moet komen, vanuit die overtuiging leren ze roepen tot de Heere. En zo in de beleving van hun nood krijgen zij de Heere nodig. En het derde waar ze kennis aan krijgen is aan dat daadwerkelijke aangrijpen dat de Heere doet. Hij komt, zoals bij David, hij heeft zich tot mij geneigd en mijn gebed gehoord. En hij heeft mij opgetrokken. Ja, de Heere geeft zijn volk te hopen op zijn verlossing, maar hij geeft hen ook te delen in die verlossing. Het kan wezen dat ze met David de Heere lang moeten verwachten. Maar de Heere zal zich neigen en het zaad van Abraham gaat iets kennen van dat wonderen, van die goddelijke kracht, dat de Heere hen bij de hand neemt, dat hij op hun noodgeschrei, denk aan Petrus die zingt, dat hij op hun noodgeschrei de hand uitsteekt en hen aangrijpt en hen vasthoudt en hen heil schenkt. De Heere gaat in hun leven verandering brengen. De Heere gaat in hun leven uitredding schenken. Hij spreekt niet alleen van genade, maar hij verheerlijkt genade. Hij trekt door zijn genade. Hij brengt tot zichzelf. Hij geeft iets te kennen van de bevrijdende kracht van zijn woord. Van de bevrijdende kracht van dat evangelie van Christus. Hij opent de deuren die gesloten zitten en waar je niet doorheen kunt. Hij schuift de grendelen opzij, die grendelen die je zelf niet bewegen kunt. En hij geeft licht in de duisternis. Ja, daar leert dat zaad van Abraham iets van kennen, van dat aangegrepen worden. En van dat wonder dat de Heere verricht in hun leven. Kent u deze dingen? Ze kunnen niet gemist worden. En ze kunnen ook niet vervangen worden door wat anders. Nee, ze kunnen niet vervangen worden door wat anders. Want zolang het waar is dat de mens, ook dat zaad van Abraham, ook die kinderen Gods die ze nu mogen zijn, zolang het waar is dat de mens van nature in een staat van ellende, nood en dood en slavernij verkeert, zolang dat waar is, zal alleen een goddelijk ingrijpen en aangrijpen hen kunnen redden. En dat goddelijke ingrijpen en aangrijpen, dat is niet hetzelfde als uiterlijke verbondsvoorrechten hebben. Dat is niet hetzelfde als wel eens emotioneel gestemd zijn. Dat is niet hetzelfde als wel eens met smaak een vers zingen en een traan schreien in nood en ellende en een gebed doen waar je opening in krijgt. Dat kan erbij horen, maar dat is niet hetzelfde. En daarom, zolang het nodig is, zolang het waar is dat de mens een ellendig zonde slaaf is buiten God, vervreemd van het leven Gods, zo belangrijk blijft het nodig dat God zelf ingrijpt. En als dat nodig is, gemeente, dan kunt u er ook verzekerd van zijn dat dat werk dat de Heere doet niet een werk is waar wij altijd over in het onzekere hoeven te verkeren. En wat zich niet openbaart en wat niet duidelijk is en wat niet klaar is en wat niet zo boven alle twijfel verheven is. Wij moeten er goed aan denken dat deze dingen door de Heere zelf in zijn woord geopenbaard worden als waarheden voor alle tijden. En daarom het is nodig om deze dingen te kennen. De nood waarin wij zitten. Het verwachten van het heil van boven en niet van ons. Maar ook de kracht die de Heere openbaart als hij ons leven aangrijpt. En als hij licht in de duisternis geeft. En als hij verandering schenkt. En oog schenkt op zijn genade. En kennis van zijn wegen. Dat is ook nodig op weg niet alleen naar de eeuwigheid. Maar ook op weg naar de avondmaalstafel. Daar kan niet iedereen komen. Daar kan alleen het zaad van Abraham komen. Want zij zijn het die door de Heere aangegrepen zijn. En nu komt het erop aan dat de Heere ons daarbij rekent. Dat de Heere ons daarbij rekent. En dat wij in onszelf het getuigenis van de Heilige Geest mogen ontvangen vanuit het woord. Dat het is inderdaad de Heere die ons erbij rekent. Want weet u, het is niet beslissend of ik mij daarbij reken. Of dat we elkaar daarbij rekenen. Dat kunnen we uit de aard der liefde nog wel doen. En dat kunnen we naar het oordeel der liefde ook nog best voor elkaar over hebben. Maar dat is niet beslissend. Of u al vindt dat die aan het avondmaal hoort. Of u al vindt dat u zelf eraan hoort. Dat kan allemaal wel goed zijn en dat kan allemaal nog wel waar zijn. Maar dat beslist het niet. Het beslissende is of de Heere ons bij het zaad van Abraham rekent. En hoe kom ik dat dan te weten? Dat de Heere mij erbij rekent. Dat kan ik niet voor een ander weten. Maar kan ik het voor mezelf weten? Ja. Hoe? Door het getuigenis van Gods geest in mijn ziel. Door het de geest het woord gaat nemen en het in mijn ziel verkondigt. Door mij die vrijmoedigheid te geven die ik nodig heb. Maar door het woord te nemen en door mij vanuit het woord ook te onderwijzen. In datgene wat dat volk des Heren, dat zaad van Abraham is. En wat de Heren van hen maakt. Door het getuigenis des geestes inwendig wil de Heere die zekerheid en dat als resultaat daarvan ook het vertrouwen in de ziel geven dat hij nodigt om tot de tafel des Heeren te komen. En daar moeten we naar staan. Daar moeten we op hopen. Daar moeten we naar vragen. Dat is het wat nodig is om op de rechte wijze de dood des Heeren te verkondigen. Dan weet ik wel, dan kan Gods kind het niet altijd op een gevoelige manier doen. Dan is het de ene keer anders dan de andere keer. De ene keer is het, als het ware, alsof de zaken meer levendig zijn dan op een ander ogenblik. Maar het hangt niet van die gevoeligheid af. Het hangt niet van de mate van mijn emoties af. Het hangt niet van de levendigheid af. De Heere neemt niet het levende gestelde zaad van Abraham aan, zo staat het er niet. Maar hij neemt ze aan zoals ze zijn. Hij neemt ze aan zoals ze zijn. Alle die hij aangegrepen heeft, die zal hij ook voor waardige medegenoten van de tafel zijn, van zijn zoon houden. Hij neemt ze zoals ze zijn. Ook al moeten ze zichzelf afkeuren. En dat is goed ook, om jezelf af te keuren. Ook al moet je jezelf als een onwaardige disgenoot beschouwen. En zo moet je ook aankomen. Als in jezelf veroordeeld en in jezelf onwaardig. Maar laat het niet van die stemming en van dat gevoel afhangen. Want als u gaat wachten tot u misschien beter geschikt bent, dan zult u ondervinden dat u nooit geschikt bent om de Heere te ontmoeten. Dat u in uzelf nooit geschikt bent om avondmaal te vieren. Het enige waar de Heere naar vraagt is dat wij uit de nood roepen tot hem. En dat wij in onze verlorenheid vluchten tot hem. Het enige wat de Heere vraagt is vertrouwen op het offer van zijn Zoon Jezus Christus. Het enige wat de Heere doet, verwacht van dat zaad voor Abraham dat hij aangrijpt, is dat zij hem aangrijpen. Zoals Abraham God heeft aangegrepen en hem getrouw heeft geacht. Ook toen hij het niet zien kon. Ook toen hij geen hoop meer overhield, toch God getrouw achten. Niet zien op waardigheid in onszelf, want als we eerlijk zijn, dan is die er niet. En als u bij uzelf nog denkt, ja dit heb ik en dat bezit ik en nou zal de Heere me daarom aannemen, gemeente, dan rekent u verkeerd. God leert zijn volk niet optellen, maar hij leert zijn volk aftrekken. Totdat ze op 0,0 uitkomen en niets meer bezitten. En wie zo als een arme en verlorene alles kwijtraakt en niet meer kan optellen en niets maar niets meer overhoudt. Die is een geschikt voorwerp voor die God van Abraham. Zo heen grijpt hij aan. Zo heen grijpt hij bij vernieuwing aan. Zo heen wil hij zijn gunst en zijn ontferming bewijzen. Zo heen wil hij lijden, ja lijden tot zijn tafel. En wat zit daar voor gedachte achter? Als hij ze tot zijn tafel leidt, zij komen aan door goddelijk licht geleid. Daar zit de gedachte achter dat ze de weg niet weten. Dat ze geen licht van zichzelf hebben. Dat ze geen benen hebben om te gaan. Dat ze gans hulpeloos, gans ellendig zijn. En dat is dat zaad van Abraham. Dat hebben ze gemeen met alle anderen, maar zij leren het inleven, zij leren het verstaan en daarom krijgen ze de Heere nodig. En daarom krijgt die zaligmaker, Jezus Christus, meer en meer betekenis voor hem. Want in hem gaan ze het zien en van hem gaan ze het verwachten. En op hem leren ze hopen. Ach, wat wordt het dan een wonder als bij brood en beker hij zichzelf aan hun ogen voorstelt. Als dat al genoegzame offer. Als het bij brood en beker voor hun ogen getoond wordt. Wat God gedaan heeft om zulken te bevrijden. Om ze uit de nood en de slavernij waar ze in gebonden zitten te verlossen. Ach, daar was een grote prijs voor nodig. Daar was het bloed van de Heer Jezus Christus voor nodig. Zonder dat bloed en zonder de storting van dat bloed kon de Heere hen niet aangrijpen. Kon hij geen zaligmaker zijn. Maar nu heeft hij zijn leven gegeven. Zijn lichaam laten verbreken. Zijn dierbaar bloed laten vergieten. Hij heeft de prijs van zijn leven betaald. Om zulke schuldigen te redden. Waarom deed hij het? Vanwege datzelfde wonder. Dat God de Vader al beleefde, dat in de verkiezing van God de Vader al spreekt. Die liefde die de Vader had voor hen, die is ook de liefde die de Zoon heeft voor hen. En straks de Heilige Geest, hij heeft ze ook lief. En daarom gaat hij in die afgodstempel van hun hart woning maken. Daarom gaat hij in die kerker, in die poel van ongerechtigheid die bij hen van binnen is, toch zijn intrek nemen om daar te reinigen en te zuiveren. Zie, als zij van dat werk van de drie-enige God enige kennis krijgen, dan wordt het er een wonder. Een wonder waarover ze niet klaar, dat ze niet klaar krijgen en waar ze nooit mee klaar komen. Dat de Heere, de God van alle genade, hen heeft willen aangrijpen. Dat hij het oog op hen wilde laten vallen. Waarom? Waarom was ze toch op mij gemunt? Alle gevallen engelen gaan verloren. God geeft hun geen ontferming. En er zijn er zoveel ook van het zaad van Abraham, die voortleven naar het goeddunken van hun eigen hart, die zich verharden in het kwaad. En de Heere laat hen hun gang gaan. En hij geeft hen de vergelding van de werken hunner handen. En ze eindigen in een eeuwige nacht. Waarom maakt de Heere toch onderscheid? Waarom liet hij dat zaad van Abraham ook niet voortgaan voorgoed naar het verderf toe? Waarom was het dat hij kwam met het onwederstandelijke werk van zijn geest? Waarom sprak hij in dat uur tot hun ziel? Waarom trok hij hen uit de duisternis? Waarom gaf hij hen dat werk van zijn geest? Waarom deed hij hen zien wat anderen niet zien? Dat er nood en ellende in hun leven is. Waarom leerde hij hen wat die anderen niet leert? Om te roepen om genade. Om de hemel tot de hemel te bidden. En die God in de hemel aan te roepen. Waarom zocht hij hen op? Waarom gaf hij hem zijn woord? Waarom sprak hij tot zijn ziel? Er is maar één antwoord. En dat antwoord, dat geeft de schrift, maar dat antwoord geeft, als we het goed horen, ook het sacrament van het heilige avondmaal. Aan alle die door de Heere daar gebracht worden, aan alle die het zaad van Abraham zijn, daar stelt de Heere Jezus het hen voor. Dit deed ik voor u. En als hun ziel dan in verwondering vraagt, Heere, waarom? Zo is geweest het welbehagen voor God. Zo is geweest het welbehagen voor God. Kent u in beginsel iets van dat werk des Heren? Is het u niet onbekend? Dan mag u, als de tafel des Heren staat aangericht, ook niet net doen alsof het u wel onbekend is. Dan heeft de Heere, de God der verkiezing, de God van het aangrijpen van verloren zondaren, die heeft er recht op dat u hem beleidt in het midden van zijn volk. Dat u hem erkent voor zoveel onverdiende weldaden en genade. Ah, maar het geloof kan zo zwak zijn, dat zal wel waar wezen. En we zijn zo onwaardig in onszelf en zo vol zonde, dat is ook waar. Maar toch, uit vrije goedheid en ontferming, hij is voor alle die tot God schreien. Een God van ontferming, hij neemt hen aan. En dat is niet afhankelijk van wat zij gevoelen of denken. Dat is afhankelijk van zijn eeuwig, onveranderlijk welbehagen. En dat steunt op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Weten we dat zeker? Ach, waarom zou de tekst anders met het woordje waarlijk beginnen? Dat is een garantiebewijs. Waarlijk! Hij neemt het zaad van Abraham aan. Hoe ellendig ze zich ook mogen voelen. Hoe ver van huis ze ook mogen zijn in eigen waarneming. Hoe duister het ook geworden is. Ook na ontvangen genade. Soms door hun eigen zonde. Soms, ik moet wel zeggen, vaak en menigmaal door hun eigen zonde en onnadenkendheid en onachtzaamheid. Niettemin, hij die het goede werk begon, hij zal het voleinden. Hij zal het voltooien, omdat zijn naam de Heere is, de onveranderlijke, de eeuwig getrouwe God. Satan zal wel doen twijfelen. Kunt u nou een beetje begrijpen waarom Satan een zondaar geen genade gunt? Hij krijgt zelf ook geen genade. Hij krijgt zelf geen bewijs en geen blijk van Gods gunst. En daarom, dat is een van de redenen tenminste, gunt hij het aan niemand. Gunt hij het ook aan een arme zondaar niet. En als daar een zondaar is die tot God schrijdt en met zijn onwaardigheid worstelt, dan heeft Satan er plezier in om altijd maar weer op die vuile klederen te wijzen en zo een mens in de wanhoop te doen terechtkomen en hem doen geloven, er is geen heil voor u. Er is geen heil voor u, want voor hem is er geen heil. Maar de Heere, hij handelt anders met zo'n verloren zondaar. Hij roept het zo iemand toe, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. De duivel zegt, ben je vermoeid en belast? Geef het op, man. Geef het op en vertrouw niet meer en geloof niet meer en hoop niet meer. Zegen God en sterf. De Heere zegt, komt herwaarts tot mij. En ik zal u rust geven. Zij die zo gesteld zijn. Zij die zichzelf leren kennen als arm en ellendig. En die op de Heere hopen. En voor wie dat wonderenwerk van Gods aangrijpende genade, waarde, betekenis gekregen heeft. Zij die er iets van hebben leren kennen, de Heere verwacht hen aan zijn tafel. De Heere verwacht hen om zich aan hen te openbaren en zich aan hen weg te schenken. En er in Christus iets meer nog te doen zien van die rijkdommen van zijn genadewerk. Maar degene die daar niets van kennen. Degene die van deze dingen geen weet hebben. Horen zij aan de tafel des Heren. Het woord van God zegt nee. Wat is hun taak? Wat is hun roeping? Wat zou wat moeten zij? Zij moeten de Heren aanroepen. Om hen genadig te zijn. Zij moeten de Heren leren aanroepen. Om tot hen te komen. Ze moeten bidden. Of God hen de genade van de waarachtige bekering wil schenken. Zij moeten vragen, Heere, trek mij. Trek mij uit die duisternis waarin ik zit. En waar ik zelfs geen eens erg in heb. Doe mijn ogen open, opdat ik het zien mag. In welke ellende ik mezelf heb neergestort. Red mij door uw goddelijk alvermogen. Gemeente, laat het woord dat we vanmorgen gehoord hebben. De ene kant een bemoediging zijn voor aangevochten zielen. Aan de andere kant een aansporing om die God die dat wonder gedaan heeft en nog wil doen. Eeuwig te loven en te prijzen en hem te erkennen en te belijden. Laat het woord dat we gehoord hebben ook eerlijk onderscheid maken. Het gaat erom of God mij rekent bij het zaad van Abraham. Niet of ik mezelf erbij reken, dat kan ik gemakkelijk doen. En een ander kan me er ook bij praten, maar dat lost niets op. Dan kan ik wel avondmaal vieren, ja dat kan. Maar ik kan nooit aanzitten aan de avondmaal van de bruiloft des lams. Want daar legt de Heere zijn maatstaf aan. Laat het gaan om waarheid in het binnenste. Want daar gaat het God om. En daar moet het ons ook om gaan. En wie zo in waarheid de Heere nodig heeft. Die mag komen zonder verschrikking, want de Heere zal zulken in genade aannemen. Amen. We zingen op Psalm 130, het vierde vers.
Thank you. Heere, aan het einde van deze dienst mogen wij nogmaals tot u komen en uw naam met dankzegging erkennen dat gij ons in dit morgenuur nog hebt willen geven, dat we samen mochten luisteren naar uw woord, naar uw getuigenis. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Laat het vrucht mogen dragen in ons leven, Heere. Laat het zijn kracht mogen oefenen. En dan weet u wat we nodig hebben, want gij kent ons heel persoonlijk. Gij kent ons hart. Gij weet waar ons hart naar uitgaat. Gij weet wie er woont in ons hart. O Heere, wij bidden van u, geef ons overeenkomstig wat we behoeven. En laat uw geest ons leiden. Laat uw geest ons bedienen. En wilt gij het woord gebruiken, Heere, om in het leven van uw volk en kinderen meer en meer tot openbaring te brengen dat gij het zijt, die dat grote werk der verlossing doet en dat gij het doet. Niet om enige verdienste in de mens of enige waardigheid aan de kant van de mens, maar dat u het doet omdat het al zo geweest is, het welbehagen voor u. Heere, laat uw volk daarin mogen eindigen en laat dat tegelijk ook voor hen een aansporing mogen zijn om u, die grote God der genade, te aanbidden en te erkennen. Leid uw kinderen ook in de week van voorbereiding. Geef dat ze veel dat werk van uw aangrijpende genade mogen kennen. En wilt gij hen zelf bereid maken om aan uw tafel aan te komen. Laat uw woord ook onderscheid maken, Heere. Want er is onderscheid. Het is niet alles Israël wat Israël genaamd wordt. Het is niet alles het zaad van Abraham wat zo heet. Er zijn er ook die alleen de naam hebben dat ze leven, maar ze zijn dood. En voor zulken is de tafel niet. O Heer, het gaat erom of gij ons erbij rekent en niet of we onszelf meetellen. Geef dat ook deze dingen bedacht en dat deze dingen gekend mogen worden. En wilt gij zo uw gunst in rijke mate gebieden, wilt gij het wel maken, Heere, ook in het leven van u die u niet kennen. O Heere, bekeer hen. Al zijn ze nu nog vreemdelingen van de genade, ze leven nog in het heden der genade. Het is met ons niet zoals het met de duivelen is, want daar is geen genade voor hen. Maar iemand die tot nog toe onbekeerd is, hij mag toch nog horen dat de Heere zondaren aanneemt. Dat de Heere zondaren trekken wilt, dat er genade en vergeving is, zelfs voor de grootste der zondaren. Heere, laat dat ook vrucht mogen dragen in hun leven en hen trekken. Trekken tot u uit de banden der duisternis. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 25, het zevende vers. Psalm 25, vers 7. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.